Vandaag komen we dan eindelijk terecht in 2 Thessalonicenzen 2, vers 7. Na een wat lange aanloop en met een onderbreking, en dat past goed bij de schriftgedeelte wat wij hier hebben, want de apostel neemt natuurlijk op een of andere wijze een aanloop naar zijn onderwerp, namelijk de kwestie van of de dag des Heren al aanstond. Uit vers 2, en op mij heeft het altijd een komisch effect dat daarbij meteen al de uitdrukking dag des Heren verdwenen is, in onze vertaling althans, dat wil zeggen in de Textus Receptus, zodat daarmee het onderwerp sowieso meteen gemystificeerd wordt. Maar daar ging het om. Of de dag des Heren al begonnen was, ik las, ja, ik hoop niet dat hij mij dat kwalijk neemt, maar ik las, vannacht was het geloof ik, nou ja, wanneer. Een hele vragenlijst. Ik meen op de site van Uitdaging, als ik me goed herinner, daar kon je meedoen allerlei polls, noem je dat, publieksonderzoek, antwoorden geven op allerlei vragen. En een van de vragen was of u dacht dat wij al leven in de grote verdrukking. Ja, ik zag ergens één vraag en dacht ik, nou, daar wil ik wel even antwoord op geven. Maar in plaats van dat dat meteen komt, kreeg ik toen een hele lijst met vragen. Die begon ik door te lezen, dacht ik, nou, ik doe toch maar niet mee van die onbenullige vragen waar je nou eenmaal niet met ja of nee op kunt antwoorden. Dat willen ze wel, want dan doet de computer de rest van het werk. Dit het linkervakje of het rechtervakje. Een van de twee aanklikken. En dat gaat nou eenmaal niet. Mede omdat de vragen zelf nogal oppervlakkig waren. En wat mij betreft absoluut niet duidelijk. Maar toen maar weer. Maar een van de vragen was, leven wij al in de grote verdrukking? Ik denk, nou, het is mooi meegenomen als ze iets weten over een grote verdrukking en minstens dat die nog komen moet, dan ben je al een aardig eentje op streek. Want dan val je al buiten de christelijke traditie, om zo te zeggen. Maar je valt natuurlijk wel weer meteen in 2 Thessalonicenzen 2, alsof de dag des Heren al begonnen was. Maar de luid die dit soort vragen stellen, weten gewoonlijk niet wat de dag des Heren is. Misschien zij wel, maar dat weet ik dan niet. Dus ja, wat moet je ermee? Maar de dag des Heren is het oordeel des Heren. Kortom, dat is de beschrijving, de samenvatting van zijn wederkomst, waarin hij een oordeel zal brengen, niet over de doden, maar over de levenden. Alleen, oordeel over de volkeren in verband met de openbaring, want dat is de enige goede term in dat verband, de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En het antwoord is, nee, die is nog niet aangebroken, dat is nog niet begonnen. Je mag dan vaststellen dat er enige verdrukking is, misschien wel veel verdrukkingen, specifiek over christenen, dat zou allemaal kunnen, maar dan nog, dat is niet de grote verdrukking. Dan, als je dat denkt, dan weet je, dan ken je de rest van het profetisch woord niet, en dan heeft het geen zin om over de grote verdrukking zo zonder meer te spreken, was daar een vraag over te stellen. Want die komt namelijk niet voordat eerst de afval gekomen zij, de dag des Heren, die komt niet voordat eerst de afval gekomen zij. Nou schijnen wij wel een afvalprobleem te hebben. Maar als u mij vraagt, is het eerste probleem niet dat van de afval, maar gewoon van de overbevolking. Maar dat mag je niet zeggen, hè. Sinds Wilhelmina het zei in 1948, mogen wij het niet meer zeggen. Wilhelmina ook niet trouwens, maar is meteen geabdiceerd. Maar toen maar weer. Maar we schijnen zo'n probleem te hebben. Ik hou me daar verder niet mee bezig. Maar dit gaat om het afvallen van het woord van God, uiteraard. En daarmee van Mozes. Daar begint het woord van God ongeveer, met de boeken van Mozes en zo verder. Die afval, die trouwens beschreven werd met name in Daniël 7 en 8, maar ik heb u dat allemaal voorgehouden. Ik roep het even in herinnering. Hè. Dat komt eerst en dat hangt samen met de openbaring, niet van het koninkrijk van Christus of van God of van de Messias, maar hangt samen met de openbaring van de mens der wetteloosheid, vertaald met zonde. En wetteloosheid is zonde, maar zonde is nog niet wetteloosheid. Hè? Dus ja, de mens der wetteloosheid, dat wil zeggen een mens zonder normen en waarden, zonder truth, zonder Torah, zonder wet, zonder nomos, om het dan bij het Grieks te houden. Die zou eerst openbaar worden, die figuur. We zijn hard onderweg. Ik neem aan dat u dat begrijpt, er valt weinig aan uit te leggen. En als ik het doe, dan zeggen ze weer, oh ja, dat is die cynicus. Ja, dat schiet ook niet op. Dat krijg ik dan te horen, langs een omweg. Maar dat schiet dus ook niet op, dat mag dus ook al niet. Nou ja. Maar daar gaat het over, de mens der wetteloosheid, de normloosheid, degene die de wet afschaft of vervangt, dat hebben wij gelezen in Daniël 7, dus ik hoop dat u zich dat herinnert. En hij heet de Zoon des Verderfs, een titel die in de Bijbel voorbehouden was trouwens aan Judas, de man, Zoon des Verderfs. Het is niet aardig om te zeggen, ik kan het ook niet helpen, maar het is hier de titel van de duivel zelf. Hier in de gedaante, want over de gedaante gaat het, de gedaante van de antichrist. Althans, dat is de term uit de eerste twee brieven van Johannes. Antichrist. Omdat het een vreesaanjagende term is, is die blijven hangen. Maar het is slechts uit 1 en 2 Johannes, ook niet minder dan dat, maar het is alleen 1 en 2 Johannes. Want in de zogeheten specifiek profetische eschatologische boeken komt de hele term niet eens voor. En hier heet hij ook niet zo. Hier heet hij de mens der wetteloosheid, want hij komt op aarde geopenbaard in de gedaante van één mens. Zo werkt dat. De Zoon des Verderfs. Degene die het geweld des doods heeft, enzovoorts, degene die overwonnen zou worden, enzovoorts. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Hij stelt zich namelijk in de plaats van God. En de term antichrist, die hoor je hier op de achtergrond als het ware. En hij zal zichzelf vertonen dat hij God is. Hij doet of hij God is. Nou is dat ook al niet meer bijzonder, want tegenwoordig kun je allerwegen horen dat de mens God is. U en ik. Want het goddelijke is toch in ons, in u en mij. En daarom geloven we toch in mij. Dat wil zeggen, ook in juni trouwens. Flauw is dat. Maar goed. Zoiets, het goddelijke in de mens, gesublimeerd in de leer van de naastenliefde, want het goddelijke is ook in uw naaste, en het naaste is niet meer degene die u helpt, maar degene die geholpen moet worden. Ze hebben het allemaal volkomen omgedraaid. Nou is het makkelijk. In de wereld is alles precies op zijn kop gezet. Dus dan weet je precies hoe de waarheid is. Het is altijd net andersom. Vreemd genoeg. En nou is de cynicus dus weer aan het woord. Maar, toch maar. Zo ligt het wel. De mens als God. Trouwens, ik verzin het niet, want het staat gewoon in Romeinen 1. Men heeft God vervangen, zelfs niet alleen door een mens, maar ook door dieren. Nou ja, zal het maar niet over hebben. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb, en ik hoop dat u zich dat nog, dat u dat nog gedenkt, dat ik u dat gezegd heb, de vorige keren. En ik wijs er maar weer op dat de apostel hier nogal kort af is. Ik wilde eigenlijk zeggen nurks. Maar in de praktijk kort af, ook letterlijk, heb ik al een paar keer gezegd, geloof ik. Het is een beetje telegramstijl. En hij gooit er een paar uitdrukkingen tegenaan die wij geacht worden te kennen. En als we die uitdrukkingen niet kennen, nou ja, dan maar niet. Maar Paulus gaat gewoon door. En dat maakt het lezen wat moeilijk, dat geef ik meteen toe. Maar je moet het ook lezen, niet alsof je, als dit het eerste stukje is wat je ooit in de Bijbel gelezen hebt, want dan begrijp je er natuurlijk niks van. Het is bladzijde 1137, roep ik dan snel. Je wordt geacht toch het een en ander aan kennis te hebben, en dan mag het niet al te moeilijk zijn. En dan staat er dus dat die figuur, want dat komt eerst, hè? De openbaring van de mensen zonder de zoon des verderfs. Daarna komt de afval, mede als gevolg daarvan. En daarna komt de dag des Heren. Dat is de volgorde die de apostel geeft, alleen hij vertelt het achterstevoren. Dag des Heren komt niet, want eerst komt de afval. En die komt pas door de openbaring van de mensen der zonde, de mensen wetteloos zijn, de zoon des verderfs, enzovoorts. En dus zitten wij te wachten, volgens deze uiteenzetting, op de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Zodat u niet denkt, wij wachten op de wederkomst van Christus, wij wachten op de openbaring van de antichrist. Ja, sorry. Het is hoe nauwkeurig je het zeggen wil. Ja. En wat houdt hem dan tegen, is dan eventueel de logische volgende vraag. En dan is het antwoord, ja, dat weet je toch. Zolang wij hier zijn, gaat die figuur hier niet komen. Dat is nogal makkelijk. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Nou ja, impliciet, maar het staat in de Bijbel. Dat is gewoon het gevolg. Dat kun je weten als gevolg van schrift met schrift vergelijken, zoals Petrus dat formuleerde, enzovoorts. Dus dat is wat het is. Wat hem wederhoudt, weet gij. Iemand heeft ervan gemaakt dat wij als gelovigen, dan wel als kerk, vooral de Roomse, de ongerechtige, de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, moeten tegenhouden in de wereld. En als gevolg daarvan heeft men in de tijd de inquisitie ingesteld. In de vervolging van de ketters. Want dan moesten toch de ongerechtigheid in de wereld bestrijden. En later ook allerlei andere dingen behalve de ketters. Want het is de taak van de kerk, zegt men, dat wij het onrecht in de wereld bestrijden. Hoezo? Dat is vechten tegen windmolens. En het is in Nederland nog nooit gelukt. We krijgen er meer en meer. We dachten net dat het afgelopen was. Nou ja, nou verdwaal ik weer natuurlijk. Maar dat komt omdat ik dat toch wel een soort typologie vind. Een soort merkwaardigheid van, ja, maar ik dacht eigenlijk aan Don Quixote. Don Quixote zeggen we meestal in het Nederlands. Don Quixote, die vocht tegen windmolens, weet u nog? En dat lukte natuurlijk niet. Het waren feitelijk dingen waar je niks tegen doen kon. En zo is het nog steeds, denk ik. Maar wij vechten nog steeds tegen windmolens, want het is een... Sorry, onder elkaar. Oké, cynisch is het dan maar weer. Ik kan het niet helpen, maar het is na duizenden jaren, minstens 6000 jaren menselijke geschiedenis, toch wel duidelijk dat de strijd tegen het onrecht in de wereld überhaupt geen enkel effect sorteert. Dus ja, waar ben je dan mee bezig? Er is dus iets mee mis, het hele concept van dat men dat zou moeten bestrijden. Het kan namelijk helemaal niet. Toen zei je, maar ja, maar je kan wel je best doen. Ja, hoe zinnig is dat? Je zou toch op zijn minst op zoek moeten gaan naar, naar hoe dat in elkaar steekt en wat er allemaal de bedoeling van is enzovoorts. En het punt is, wij zijn niet geroepen om het onrecht te bestrijden. Wij worden uit een onrechtvaardige wereld getrokken, als het goed is, door geloof, door onderwijs in de waarheid. Dat is een ander begrip dan gerechtigheid meteen. Dat wil zeggen, het is wel verwant, uiteraard. Maar het is een andere route. Wij zouden niet gericht zijn op de bestrijding van het onrecht in de wereld. Wij zouden zelfs niet gericht zijn op de bestrijding van de leugen in de wereld. Wij zouden voor onszelf de waarheid zoeken. Niet voor de wereld, maar voor onszelf. En die vinden wij buiten de legerplaats. En het gevecht in de legerplaats en ten behoeve van de legerplaats heeft geen zin. Dat is de situatie waarin wij leven. Ik bedoel, dat is de tegenwoordige fase in de heilsgeschiedenis. God verzamelt zich een volk uit, en niet onder, maar uit de heidenen voor zijn naam en zo verder. Maar zolang hij dat doet, kan deze figuur, die mensen wetteloosheid, wie of wat het ook is, niet komen. Maar niet vanwege een of andere causale reden. Niet omdat iemand hem specifiek tegenhoudt of zo. Hoewel dat misschien toch zo is. Maar dat is niet de argumentatie. De argumentatie is gewoon, de Bijbel zegt dat het niet gebeurt. Dat pas komt als wij weggaan, dan komt hij. Dat is wat het is. En ik weet niet, ik aarzel nou even, maar als voorbeeld van een dergelijke redeneertrand citeer ik gewoonlijk Handelingen hoofdstuk 2, waar staat dat Petrus zegt, op grond van Psalm 16, dat het onmogelijk was dat de Heer door de dood zou kunnen worden vastgehouden. En als je dan binnen een christelijke kring vraagt, waarom was het onmogelijk dat de dood hem vasthield, krijg je gewoonlijk alleen maar verkeerde antwoorden. Want dan krijg je antwoorden als, omdat hij de Zoon van God was. Dan is mijn antwoord weer, ja, als hij dat was, was hij sowieso in de dood niet eens terechtgekomen. Toch? Ja. Dus ja, er is geen antwoord. Waarom kon de dood hem niet houden? Het antwoord is niet kausaal, het is op grond van de schrift. De Bijbel zegt dat de dood hem niet zou houden. Daarom leest de apostel Psalm 16 voor. En zegt, kijk, daar staat het. Dat hij uit de dood zou opstaan. En het is het woord van God. Nou ja, van David. Want David zegt van hem, staat er dan. Hè? Maar het is het woord van God. Geïnspireerd en wel. God heeft dat beloofd. En dus is het ondenkbaar. Onmogelijk. Is het ondenkbaar dat hij in de dood zou blijven. Hij staat op. Want dat staat er ook in het Oude Testament. En Psalm 16 is dan alleen nog maar een voorbeeld. Want je kan nog wel een paar psalmen noemen in dat verband. En daarna ook wel andere schriftplaatsen trouwens, waaruit het kan blijken. En dat is wat het is. En daarom kan die figuur, diezelfde argumentatie, dat waarom komt die mens der wetteloosheid nog niet, waarom wordt hij nog niet openbaar? Nou ja, omdat wij hier nog zijn. Houden wij hem dan tegen? Nou ja, onze aanwezigheid maakt het onmogelijk dat hij komt. Waarom? Omdat de Bijbel zegt dat het zo is. Ja, de schrift leert dat wanneer wij opgenomen worden, de Heer tegemoet in verband met zijn wederkomst, dan wordt hij uit de hemel met zijn hele personeel nedergeworpen op aarde. Dat is wat het is. Nou, wacht het op, dan begint de volgende fase, om zo te zeggen. Ook een volgende bedeling noemen wij dat. Omdat het zo in de Statenvertaling genoemd wordt, bedeling. Ongelukkige term, maar toch maar. In onze dagen een ongelukkige term. Maar dat is wat dan begint, dan gaat die geschiedenis verder in de volgende fase. Want, zoals ik altijd zeg, God werkt een plan uit. Zie? En hier staat het ook, feitelijk. Want hier wordt gesproken over wat wederhoudt en wat aanwezig is en straks niet meer aanwezig is, dan is het weg. En dan wordt die ongerechtige geopenbaard, staat er. Er is echt niks moeilijks aan. En dat ik zo lang aarzel om naar vers 7 te gaan, dat is omdat ja, dat hele vers 7 mag dan voor velen een soort sleutelvers in het hoofdstuk zijn. Ik probeer het te relativeren. Dus eigenlijk probeer ik te zeggen, ook als het er niet zou staan, het hele vers 7 niet, dan weten we nog hoe het in elkaar steekt. Je moet gewoon goed lezen. Het voorgaande, het volgende en natuurlijk de schriftplaatsen waarna verwezen wordt. Kortom, wat hem wederhoudt, weet gij dat hem, oké. Wat hem nu wederhoudt, dat is wat er staat gewoon eigenlijk, hè. En wat hem nu wederhoudt, weet gij, hij wordt dus wederhouden, opdat hij, die wederhouden wordt tot vandaag, geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Daar staat een specifieke tijd voor. Een bestemde tijd. Ik leen de uitdrukking even uit Daniel. De bestemde tijd. God heeft voor de dingen een bestemde tijd. God heeft een agenda en werkt die af. En het is nu de tijd nog niet daarvoor. En daarom komt hij niet. Zie? Want, en dan komt er in vers 7 eerst commentaar op het woord openbaren. Opdat hij geopenbaard worden. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden. Dan moet je eigenlijk vragen, hoezo geopenbaard worden? We hebben het toch over of hij komt of niet. Zou de goede Sint wel komen, weet u wel. Zou de antichrist wel komen, nu hij het weer zo lelijk vindt. Maar dan staat er, het gaat niet over zijn komst eigenlijk, het gaat over zijn openbaring. Hoezo dan? Nou, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, gewerkt. Heb je dat? De verborgenheid is namelijk het tegenovergestelde van openbaring, de zelfstandige naamwoorden. En andersom openbaren, het werkwoord, is het tegenovergestelde van verbergen. Dan moet je weten hoe dat zit. Zo hebben wij in onze dagen van doen met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, impliceren dus dat er ooit hieraan nog moet komen de openbaring van het koninkrijk der hemelen. En aangezien het koninkrijk bestaat bij de gratie van de koning zelf, hebben wij dus van doen in de toekomst met de openbaring van de koning, namelijk Jezus Christus. En daarom heet het laatste Bijbelboek ook zo, in de praktijk. En dus hebben wij in onze dagen van doen met Christus die zich verbergt. En daarom worden wij opgeroepen in Colossense 3 bijvoorbeeld, om te zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is, want u, en waar uw leven is, want uw leven is met Christus verborgen in God. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, volgende vers, Colossense 3, zullen wij met hem geopenbaard worden. Ik bedoel, je hoeft niet zoveel in je Bijbel te lezen om te weten dat verborgenheid of verberging staat tegenover openbaring. Kortom, hij zal geopenbaard worden, onthuld worden, zichtbaar gemaakt worden. In de toekomst, maar tot in het heden, werkt hij ook, maar in het verborgene. En dus heet het de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat had ook kunnen zijn trouwens de verborgenheid der ongerechtige. Want het gaat natuurlijk toch over die figuur uit vers 3. En eventueel zijn werk. Het ding al zodanig. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden, reeds, is het, Dat wil zeggen dat er in de toekomst nog wat komt. Maar nu, want alrede hangt samen met nu uit vers 6. Nu hebben wij van doen met dat hij niet geopenbaard wordt. Zijn openbaring wordt namelijk tegengehouden door het tegenwoordige werk van God namelijk. Pas daarna krijgt hij de kans. En dus de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. De aardigheid daarvan is dat wij niet alleen van doen hebben in onze dagen met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Elders heet dat in het enkelvoud. De verborgenheid van het koninkrijk der hemelen of van het koninkrijk gods. Maar we hebben ook van doen met de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat wil zeggen, die beide sferen, die beide rijken, zo u wilt, die beide heerschappijen, die zijn verborgen. Dat wil zeggen, die zijn niet in het openbaar en zijn niet zomaar aanwijsbaar actief. Het gebeurt in het geniep. Nou ja, geniep. In het geheim. Het gebeurt bedekt. Ik zal zo dicht mogelijk bij de Bijbelse term blijven. Bedekt. Want iets wat geopenbaard moet worden is dus nog gesluierd, bedekt. Want openbaring betekent letterlijk, apocalypse betekent letterlijk ontsluiering. Ontdekking. De bedekking, onthulling zeggen wij dan. Dat is wat het is. Maar die beide rijken machten werken verhuld. Dat is de bedoeling. Er ook van Gods wegen, zodat wij denken dat de mens aan zichzelf is overgeleverd. God heeft zich teruggetrokken, van de duivel merken we ook niks, na het schijnt. Ach nee, er zijn altijd mensen die denken dat je van God wel wat merkt. En er zijn er ook die vinden dat je van de duivel wel wat merkt. En in de praktijk worden die dingen ook nog wel eens door elkaar gegooid. Ja, in onze dagen, maar in de Bijbel ook, hè. Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, zeggen ze over de Heer Jezus. Dan draaien de dingen ook om. En ik ben er stellig van overtuigd dat heel wat lui zich beroepen op de Heer, die schijnt wat te doen en te zeggen terwijl het de duivel is. Toch? En er zijn er ook heel wat die doen precies andersom. Die zien het werk des Heeren, maar zijn van mening dat het van de duivel is. Zoals wij. Dat wij van de duivel zijn, zal ik maar zeggen. Toch? Komt ook voor. Men kent het onderscheid niet en ik haal het alleen maar aan ter illustratie van de grote chaos. Het punt is, het is allebei verborgen en daardoor ziet men overal ook spoken. Geesten. Men kent het onderscheid niet meer. Men ziet het niet, men weet het ook niet. Wat wij hebben is de mens en zijn bedrijf. Ik leen de uitdrukking altijd van Jan Luiken. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Het menselijk bedrijf. Want anders wordt het besognes, maar om dat nou in het Frans te doen vind ik ook niet wat. Dus het menselijk bedrijf hebben we mee van doen en aan de andere kant de Bijbel. En dat is het dan. En kijken wat er van komt. Nou ja, zo staat het in de Bijbel. Dat is wat God doet, staat er. Hij trekt zich terug. Hij verbergt zijn aangezicht. Deuteronomium kondigt dat reeds aan. Uitgebreid trouwens wordt het daar aangekondigd. En later natuurlijk herhaald. Maar goed. Hij verbergt zijn aangezicht en hij zegt, ik bekijk het wel. Ik zal wel zien waar het op uitloopt. En dat heeft een doel. Voor tijd en eeuwigheid. Een demonstratie van in de geschiedenis. Van kijk, als de situatie zus en zo is, dan is dit wat er gebeurt. Als de mens zegt, laten we nou even het zelf doen zonder God. En zonder duivel, want dat kennen we ook niet. We doen gewoon onze eigen dingen. Dan maken we er wat van. Wat krijg je dan? Nou, de situatie in onze dagen, dat de vooruitgang zo snel gaat, dat niemand in de gaten heeft, dat in werkelijkheid natuurlijk het zaakje bergaf gaat. Want daardoor gaat het steeds sneller. Alleen men vertelt ons dat het bergop gaat. Dat is natuurlijk onzin. als het steeds sneller gaat, dan gaat het echt niet omhoog, hoor. Dan gaat het... nou ja. Zeker als het dan ook nog gepaard gaat met energiebesparing, dan kan het alleen nog maar wezen dat... bergaf. Sneller en sneller en sneller. Waar is de hooghouder? Nee, zegt men, nee, we moeten vooruit. Naar beneden. Maar een vergezicht in de afgrond. Dan zie ik eens weer aan het woord. Oké. Maar, jongen. Maar we hebben van doen dus inderdaad met die twee rijken in onze dagen, die allebei verborgen zijn. En straks komt het rijk der duisternis, dat wordt openbaar gemaakt. En dan het rijk van het licht wordt openbaar gemaakt. En dan zullen we zien wat sterker is. En duisternis kost geen energie. Die energiebesparing, dat werkt heel goed als je het licht uitdoet. En dat is de mens aan het doen, zeker in onze westerse cultuur. Ik meen het, ja. Maar straks komt de uitnemende grootheid zijner kracht, die gemanifesteerd zal worden. Als de Zoon des Mensen komt in grote kracht en heerlijkheid, enzovoort. Dan gaat het licht er echt aan. Ja. Nou goed, maar in onze dagen gaat Satan rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat dan weer wel. Hij is niet aan de aarde gebonden, maar dat komt in de toekomst als hij nedergeworpen wordt, heet dat. En dus, hij, wat een wederhoud weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Dat wil zeggen de tijd die voor hem bestemd is, niet die hij bepaald heeft. Hij wordt namelijk zijns ondanks uit de hemel geworpen. Dat hij toch op heden in de hemel is, ja, dat moet je soms ook uitleggen, maar misschien heb ik dat al gedaan, hoor, in de vorige keren, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar Satan is een hemels wezen, ja, zeker. Maar daar zal hij uitgegooid worden. In de toekomst alsnog, hetgeen de profeten voorzegd en gezien hebben, zoals ook de Heer Jezus zelf dat voorzegd en voorzien heeft. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds nu gewrocht. Alleen wat hem nu wederhoudt. En ik heb u wel eens eerder verteld. Je doet je best om eerst alle schuingedrukte woorden over te slaan. Dan krijg je dikwijls, nou niet lang niet altijd, maar dikwijls krijg je dan een beetje kromme zin. Maar ja, wij worden dagelijks geconfronteerd met kromme zinnen, dus vooruit maar. Maar misschien moet je dan nog even de volgorde der woorden aanpassen naar het algemeen beschaafd Nederlands. Voor zover dat er nog bestaat. Dus cynisch, ja zuster, ja dat is het, ja. En dat doen we nu ook. Maar er staat alleen die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. En dan denkt u, daar kan ik geen chocola van maken, of kaas, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Dan moet ik u zeggen dat er heel wat gesleuteld is aan die zin. Dat ziet u dus ook met al die schuingedrukte woorden, die ik liever helemaal niet lees, want waarom zou ik? En voor zover ik weet, men zou na het woord alleenlijk de nietszeggende woorden er is invullen en dan is het klaar. En er, dat mag altijd, want het betekent niks. Ik heb ook een hekel aan dat woord, maar ja. Volgens het algemeen beschaafd Nederlands kom je er soms niet onderuit. Hoewel meestal wel, hoor. Maar en het werk en is, dat is van het werkwoord zijn, merkwaardige wijze. En het werkwoord zijn wordt in de klassieke talen nogal eens weggelaten. Veel weggelaten. Om de eenvoudige reden dat het eigenlijk ook niks betekent. Ja, want als het niet is, waar hebben we het dan over? Dus als iets genoemd wordt, dan is het. Maar waarom moet dat erbij staan? Dus het wordt weggelaten. Ik geef ook altijd het voorbeeld van het Latijn, dat vind ik leuk. Van het Latijn. Latijnse zinsbouw is nogal wat anders dan de onze. Hetgeen goed te doen is door de talloze naam. Ik heb ze wel eens geteld, maar dat lukt me ook niet. De talloze naamvallen in het Latijn, maar dat terzijde. Maar in het Latijn, heb ik begrepen, verdwijnt het werkwoord, en zeker het werkwoord zijn, bij voorkeur helemaal naar achter in de zin. En wij leren bij de Nederlandse grammatica en bij het fatsoenlijk schrijven in het Nederlands, algemeen beschaafd Nederlands, leren wij dat als je dat woorden achter in de zin geen betekenis hebben. Dus als je woorden, als je de zin niet wil laten uitgaan als een nachtkaars, omdat woorden achter de zin geen betekenis hebben, dan moet je dus die zin ombouwen. En daarom moet je nooit hulpwerkwoorden als worden of geworden enzovoorts achter in de zin zetten, want die betekenen niks meer daar. Dan heb je ze eigenlijk al gehad. Dan zijn ze alleen nog verplicht en dan moeten ze erbij staan, maar dan betekenen ze niks. Dat is slap schrijven, dat moet je niet doen. Hulpwerkwoorden, ik ga het niet meer verder uitleggen, maar neem van mij aan, hulpwerkwoorden schuif je naar voren, niet naar achter in de zin. Dat doe je wel in de spreektaal, om een of andere reden, maar in de schrijftaal doe je dat niet, haal je ze naar voren. En er is een andere regel, maar die wordt gebruikt in de journalistiek. Daar geldt, hulpwerkwoorden laat je zoveel mogelijk weg, je probeert ze te vermijden. Want je moet zoveel mogelijk tekst in zo weinig mogelijk woorden in een smalle kolom zien te krijgen. Daarom hebben we zo'n krappe letter, zo'n Times Roman, weet je wel, zo'n krappe letter uit de Times, van de krant. Dat er zoveel mogelijk tekst op kan in zo'n regeltje, want je hebt de rest van de ruimte nodig voor al je advertenties, want die brengen geld op. Nou ja, dan heb je weer, het is helemaal gratis wat ik nu doe. Dat is een, ja, hoe is het mogelijk? Nou goed, maar geniet ervan. Dus we lezen gewoon, dat er is vul je gewoon in, dat betekent niks, desnoods haal je daarna weer weg, maar dan weet je wat er staat. En als je zegt, toch vreemd dat het dan weggelaten is, want ik denk toch dat het erbij moet, dan heb ik al lang gezegd, Paulus is kort af. En als dat werkwoord zijn sowieso altijd al onder druk staat, laat je het weg. En zoals gezegd, in het Latijn verdwijnt het sowieso naar de achtergrond, want het heet errare humanum est. Maar est kun je weglaten. Vergissen menselijk. Is. Ja, wat een onzin. Dat kan je weglaten. En dus zo'n zin gaat ook uit als een nachtkaars. En zo zijn alle Romeinse zinnen. Dat schuift helemaal naar achteren. En zijn, ja, kan gewoon weg. U wil niet weten hoe vaak het is ingevuld, ook in uw Bijbelvertaling, zonder dat het vermeld wordt. Zo van, ja, dat hoort bij de vertaling. In het Hebreeuws staat het niet, maar in het Nederlands moet het erbij. En dan hoeven ze het niet op te geven, dan hoeven ze niet schuin te drukken of zo, dat moet gewoon. Heus, let er maar op, je kunt het weglaten. Dikwijls, in het Nederlands ook. En poëten van ouds hebben dat ook dikwijls gedaan. Want die zitten soms met een lettergreep te veel dan. Wel nu, dan laten ze het gewoon weg. Het voltooid deelwoord hebben ze al, waarom zou je het hulpwerkwoord nog gebruiken? Ik weet niet of je volgt wat ik nu zeg, maar ja. Dan heeft het ook geen zin om er verder op in te gaan. Dus daar gaat hij dan. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen er is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. En worden is ook wat kortaf eigenlijk. Zal worden. Zelfs worden kun je weglaten, maar worden en zijn zijn in hoge mate synonieme begrippen. En in nogal wat talen is er niet eens verschil tussen. Dit woord worden is een tamelijk sterk woord voor worden. Maar daar ga ik niet eens op in. Maar het is een gang totdat hij uit het midden zal. Totdat hij uit het midden zal worden. En lees nog maar een avondje krantenkoppen, dan bent u wel aan dit taalgebruik. Je laat zoveel mogelijk weg, je geeft alleen een paar trefwoorden en dan moet het ook voldoende zijn. Ik ken trouwens mensen die praten zo. Die gooien een paar trefwoorden, lemma's. Ja, gooien ze voor de voeten en dan moet je het daarmee doen. En dan, dat is niet prettig. Maar het is wel een gebruikelijke manier van spreken. En de rest vullen ze op met stopwoorden. Daarom heet het ook zo. Stopwoorden die de gaten opvullen enzovoort. Dat is heel moeilijk communiceren, maar ik hoor het op de radio ongeveer elke dag. Bijna elke dag. In die praatprogramma's op Nederland 1 hoor je de hele dag bla 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 bla. Woorden. Hier en daar een trefwoord en de rest zijn stopwoorden. En wat ze precies zeggen, dat weet niemand, maar daar gaat het ook niet over. Ze moeten gewoon de tijd vullen. Ik meen het serieus hoor. En dus wend je maar aan. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen, er is die hem nu wederhoudt. Totdat hij uit het midden zal worden.
Uit het midden is.
Hè? Totdat hij uit het midden is, zal zijn. Zal gedaan worden, wat je maar wil. Wat voor woord daar komt, dat maakt ook niet uit. Dat maakt de apostel kennelijk ook niet zoveel uit. Daarom weiger ik ook om op de betekenis van dat specifieke woord in te gaan. Want dat heeft geen zin. In de context verdwijnt het toch. Kortom, de openbaring, niet de man zelf, niet de figuur zelf, maar de openbaring van die figuur wordt tegengehouden door iets wat er is. En als dat er niet meer is, wat hem tegenhoudt, dan, als dan, dan ben ik al in vers 8, als dan. En als dan staat tegenover nu, uit vers 6, en dus ook tegenover alreden in vers 7, maar zeker ook tegenover nu in vers 7, nu wordt hij wederhouden, maar als dat wederhoudende ding, als dat weg is, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Heb u die?
Ja.
Nou, dan nog een paar, want al die alternatieve lezingen en verklaringen, dat schiet niet op. Het gaat natuurlijk toch gewoon over de voltooiing van onze tegenwoordige bedeling, de opname van de gemeente, het aanbreken van een nieuwe bedeling. Behalve voor degenen die daar niet in geloven en niet geloven in de opname van de gemeente, die moeten het dan wegredeneren. En een van de manieren om het weg te redeneren is te zeggen, daar kan Paulus het helemaal niet over hebben, want dat wist hij toen nog niet. Dus de ultradispensationalistische variant. Het is een vroege brief van Paulus, hij was nog lang niet gevangen, hij was nog onderweg op zendingsreis, dus toen wist hij het nog niet. De logica daarvan ontgaat mij. En bovendien, hoe weten wij dat hij het niet wist? Omdat het een vroege brief is. Ja, nou en? Hoe weten wij dan dat hij het wel wist? Omdat het hier staat. Makkelijk zat, omdat het hier staat. Zo is het maar net. Ja, dat heb je met vooroordelen. Je kunt wel iets bedenken, het is een vroege brief, toen wist je het nog niet, want je wist het pas later. Deze brief spreekt dat dus gewoon tegen. Weg je theorie. En als je te hardnekkig bent om je te onderwerpen aan de Bijbel, dan verzin je wat. En dan zeg je, nou, dan redeneren we dit toch weg. En dit kun je makkelijk wegredeneren, want u ziet het, Paulus is wat kort af. En dan kun je alle kanten nog op met, hè, toch? Maar goed, en dan heb je nog één die zegt, nee, wij hoeven de... Dan spreekt men dus de kerkelijke traditie tegen en zegt, nee, wij hoeven de ongerechtigheid niet tegen te houden, hoor. Moeten wij dat dan niet? Nee, Het is, kijk, die ongerechtige, die geest en de antichrist, die wordt tegengehouden, niet door de gemeente, dat hoeven wij niet te doen. Dat gebeurt door de aanwezigheid van de Heilige Geest. En als de gemeente wordt opgenomen, is de Heilige Geest van de aarde weg. En dan wordt dus die figuur openbaar. Dan moet ik u zeggen, ja, dit klopt ook al niet. Want... Trouwens, dit is een theorie, maar er valt niks aan te begrijpen. Toch? Want als de Heilige Geest in ons woont en die moet dat tegenhouden, dan doet hij dat toch door ons. Of hoe doet hij dat anders dan? Dus dan zit je nog met dat verhaal. En bovendien, als de gemeente wordt opgenomen, verschijnt hier op aarde twee getuigen. Waarvan ik niet graag zou beweren dat ze geen Heilige Geest hebben. Die hebben een paar duizend jaar overleefd. Dus die hebben echt wel de Heilige Geest op een of andere wijze. Dus ja, zo werkt het dus ook niet. Het is wel weer leuk bedacht. Nee, het is gewoon de gemeente. Maar je kunt ook zeggen, wat hem nu wederhoudt. Je kunt er gewoon zeggen, ja, God is nog met wat anders bezig. Dit gaat over zijn wederkomst en wat daarmee samenhangt. Maar dat is nog niet aan de orde. God is nog met wat anders bezig en dat houdt hem tegen. Simpel zat. En dat dat dan inderdaad is de verzameling, de roeping heet het eigenlijk. De roeping van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Ja, dat is zo. De vorming, de opbouw van de gemeente als zodanig. Dat is het. En als de Heer daarmee stopt, dan komt de volgende fase in Gods heilsplan. Of zoals mijn vader het formuleerde, die zei, maar ik geloof niet dat hij het bedacht had. Die zei, het volgende punt op Gods agenda, het eerste punt op Gods agenda is de opname van de gemeente. En dan komt de rest. Maar dit staat bovenaan. Eerste opname van de gemeente, dat is de voltooiing van het huidige werk van Christus, of van de Heilige Geest, of van God. Dat is toch allemaal hetzelfde. En dan gaat de geschiedenis, om zo te zeggen, verder. En God is met dit nog bezig, dat blijkt, want wij zijn hier nog. Moeilijker is hij niet. Goed. En als dan, daarna pas, zal de ongerechtige geopenbaard worden. Ik geloof dat ik hier ook nog... wat heb ik hier voor varianten? Die van Dean Elford. Uit de Revised Authorized Version. Dat is de Revised Authorized Version. Dat is de Revised King James Version, als je het mij vraagt. Maar vooruit. Die hem wederhoudt, die zal hem wederhouden. Alleen totdat hij die nu wederhoudt uit het midden zal worden. Maar ja, dat is precies hetzelfde. Alleen totdat hij die nu wederhoudt uit het midden zal worden. Maar als je dat zinnetje hoort, denk je ook dat is een kromme zin. Ik heb hem rechts vertaald uit het Engels. En of dat daar ook krom is, weet ik niet. Maar mij maakt het verder niks uit. Ik haal het alleen aan om te zeggen dat ja, ik ben niet de enige die het vers zo leest, hoor. Echt niet. Maar in het Nederlands heb ik dit nog nooit gehoord. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevraagd. Alleen er is die hem nu wederhoudt. Totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En dan heb ik maar twee nietzeggende woordjes ingevuld. Terwijl in mijn Statenvertaling zijn er 1, 2, 3, 4, 5 woorden ingevuld.
Wil je de nieuwe vertaling weten?
Ja.
Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.
Ja, die hebben het hertaald, heet dat. Dat heet hertalen. Dat heet, je neemt het verhaal op en daarna vertel je het met je eigen woorden. Opnieuw. Dat, zo gaat dat. En ik, ja, oké, dat is de strekking van het vers. Ja. Met andere woorden, zo lezen ze het ook. En ze laten de technische of grammaticale problemen dan achterwege. En die leg ik u nu net uit. Dus doe maar. Nou ja. Waarbij ik dan moet opmerken dat de achtergrond... Wat was dat, NBG of de Nieuwe Bijbelvertaling?
Nee, dat is het boek.
Nee, Nieuwe Bijbelvertaling.
Nieuwe Bijbelvertaling. Dat jullie helemaal niet geloven in een wederkomst van Christus en de openbaring van de antichrist alsnog in de toekomst. En zeker niet in de opname van de gemeente. Nee. En toch komt er zo'n tekst uit, want dat staat er. Ja. En ze verklaren dat dus weg naar het verleden en niet naar de opname van de gemeente. Om zo te zeggen. Voor velen is het, voor zover men dan die woorden serieus neemt, is het voor velen zo dat men onder antichrist verstaat keizer Nero.
Oh, ja.
En dat het aanbrekend openbaar worden van het koninkrijk Gods zal waren, dat komt met keizer Constantijn. De eerste officieel christelijke keizer, weet u wel. Dat was het dan. Gepaardgaande met het concilie van Nicea. En daar zitten we nu nog mee. Want ja, dat wordt dan beschouwd als aan het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, feitelijk. Maar ja, zo redeneert men die dingen weg. Maar toch maar. Maar de vertaling als zodanig, die u net hoorde, was redelijk, ja. Inhoudelijk althans. En vers 8. Als dan zal de ongerechtige, dat is dus... Wat in vers 7 nog heet de ongerechtigheid, het ding. In vers 8 is het iemand, de ongerechtige. Dat is geen dramatisch verschil, dat is alleen een, als u mij vraagt, alleen een taalkundig verschil. Inhoudelijk is het geen verschil. Die zal dan, als dan, geopenbaard worden. Dat wil zeggen... Lichamelijk verschijnen hier op aarde, in een lichaam, enzovoorts. En dan meteen, je ziet hoe kort af de apostel is, hij zegt, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, komma, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns mans. Dat is snel. Er zit 40 jaar tussen. Minstens. Ja. De Heer zal hem doen door de geest. Nieuwere vertalingen zullen wel adem hebben. Door de adem zijns mons. Ik vind het prachtig, want u weet, als God wat doet, dan spreekt hij. Dat is het. En dus gaat er bij gelegenheid een zwaard uit zijn mond uit in de diverse visioenen. Ik heb geprobeerd het uit te tekenen, maar het zag er niet uit. Dus ik zal het u besparen. En bij sommigen gaat een vuur uit hun mond uit. Om de tegenstanders te verslinden. Maar het is gewoon het woord. Zie? En de Heer zal hem verdoen door de adem zijns monds. Teniet maken. Dat is een synoniem dus voor verdoen. Ineens krijgen we weer een leuke taalkundige constructie. Het wordt een synoniem parallelisme. De Heer zal hem verdoen, dat is teniet maken, door de geest zijns monds, namelijk door de verschijning zijner toekomst. En de verschijning zijner toekomst betekent niet verschijning van zijn toekomst, hoewel het heus een tweede aanvalsvorm is, maar het betekent de verschijning namelijk zijn toekomst. En als u dan al weet dat toekomst feitelijk parousia is, zoals altijd, weet u wel, dan weet u ook dat het eigenlijk gewoon betekent aanwezigheid. Komst in de zin van aanwezigheid. Dat is goed Nederlands trouwens, maar soms is het nuttig om het uit te leggen. De Heer zal hem verdoen, door de geest zijns monds. De Heer zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Dat wil zeggen... Die van de Heere zelf. Maar eerst krijg je dus op aarde die mens der wetteloosheid. En daarna krijg je de Heer zelf. Eerst de ongerechtige en dan de koning der gerechtigheid, Melchizedek. Christus dus. En wat die ongerechtige betreft, van hem staat in vers 9, wiens toekomst, kijk, en de vertalers waren bezig en die hebben toen hem, comma, zeg ik, comma, ja, ja, je kan het allemaal weer weglaten, toch? Maar ze waren dan toch bezig met invullen. Maar laat het maar weg. Wiens toekomst is naar de werking des Satans. Dat slaat dus inderdaad niet op de Here, logischerwijze. Ik zou niet weten waarom het uitgelegd moet worden. Maar het slaat uiteraard op de ongerechtige. Dan wel op de ongerechtigheid. Dan wel gewoon helemaal terug. Het slaat op de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit vers 3. En let op de herhaling van het begrip toekomst. De Heere zal hem, die figuur, de duivel, teniet maken door de verschijning zijner toekomst, door zijn aanwezigheid. En wat die figuur betreft, zijn aanwezigheid, zijn toekomst, allebei wordt een toekomst genoemd, hè? Gaat om die twee machten tegenover elkaar. Wiens toekomst is naar de werking des Satans. Dat wil zeggen, die toekomst van Christus, van de Here, is naar het woord, de adem van Gods mond. En de werking van die andere is naar de werking des Satans. En dat is ook weer door zijn woord, uiteraard. Want de grote tegenstander is ook die prater. Bla, 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 bla. Woorden, woorden, woorden. Want woorden zijn om de waarheid bekend te maken, maar woorden zijn ook om de waarheid te verhullen. Schiet me geen naam van een politicus te binnen. Maar niet specifiek. Maar ja, doe maar. Wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En daar ligt dus de klemtoon op leugen. Alle krachten, tekenen en wonderen der leugen. En de leugen uit vers 9 staat dus tegenover de geest zijns monds uit vers 8. Van de Heer zelf. Het gaat om de grote tegenstelling tussen, nou ja, wat we populair dan weer noemen goed en kwaad. En dat is klassiek. De strijd tussen goed en kwaad, daar heeft de mens altijd mee van doen. En ik denk dat hij daaruit komt en die strijd moet voeren via de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is een misverstand. Het moet via de boom des levens. En dat is een van de doelstellingen, maar ik loop op Boepertaal 2019 vooruit. Dat is een van de doelstellingen van de heilsgeschiedenis. Te demonstreren dat de strijd van goed en kwaad niet geregeld wordt via de boom der kennis van goed en kwaad. Je moet er vanaf, van het hele begrip. Dat moet weg. En dat gaat door de boom des levens. Dat wil zeggen niet door het oude verbond, maar door het nieuwe verband, enzovoorts. En hier staan die twee dingen tegenover elkaar. Impliciet, kijk, als vers 9 spreekt over leugen, dan wordt in vers 8 het begrip waarheid geïmpliceerd. En als het gaat over wat uit de mond van God uitgaat, staat het tegenover wat uit de mond van de duivel uitgaat. Waarom ook niet? De duivel heet de vader der leugen. En ik ga nog zelfs aan een ander begrip helemaal voorbij nu. Die zal ik u ook uitleggen. Als zijn toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Wie is die figuur dan? Als hij lijkt op de duivel. U weet wel, als het te mooi is om waar te zijn. Dan is het dat ook, zeggen ze dan, hè? Precies. En als het lijkt op de duivel, ja, dat is ook de duivel, precies. Want die Satan is die figuur die uit de hemel geworpen zal worden en dan op aarde heet hij dan, volgens noemt Johannes hem de antichrist. Waarom ook niet? Hij stelt hem tegenover Christus en daarom gebruikt hij die term. En dat heb ik net gedaan. Ik lees het hier en stel het tegenover elkaar. Het alternatief, de andere partij in de strijd. Als de ene Christus is, is de andere dus logischerwijze antichrist. Dat wil zeggen degene die zich stelt in de plaats van Christus. Maar wie stelt zich in de plaats van God? We lezen Jesaja 14. Dan wordt Ezechiël 28 of zo wat schriftgedeelte, maar in ieder geval die twee. Dan herken je hem dus, hè? Want Christus is God en de antichrist is de antigod. En de antigod, dat is de duivel. Hoe hij ook genoemd mogen worden. Nou ja. In alle kracht en teken en wonderen der leugen. Dit is meteen de grote waarschuwing aan het adres van allen die zich richten op de zogenaamde spiritualiteit. Het kostte me enige moeite om het woord te articuleren. U is het moeilijkste trouwens. Hè? De U. De spiritualiteit. Want je loopt het risico dat je langs die route terechtkomt bij de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Ik snap die mensen ook niet, want dat zogenaamde spiritualiteit is kenmerkend geweest en is het nog voor alle godsdiensten in de wereld. Dus niet iets specifieks, en dat komt omdat je terechtkomt bij de duivel. Die kan het niet schelen wat je gelooft, zolang het maar niet is in de God van de Bijbel. En welke leugen je gelooft, oké, hij past hem wel aan. Om hem aantrekkelijk te maken. Heb je dat nog? Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, politieke partijen passen hun programma, hun streven aan terwille van de macht, de kiezers. Zie je waar ze stemmen mee willen trekken. Nog zo'n voorbeeld. Het Songfestival. Men steekt iets in elkaar in de hoop dat men daar de meeste punten voor krijgt. De grootste markt voor is. Alsof kwaliteit per definitie de meeste waardering krijgt in deze duistere zondige wereld. Onderworpen aan de heerschappij van de leugen. Ik vind het dwaasheid. Ik vind het volstrekte dwaasheid. Ik kan het wel begrijpen vanuit commercieel standpunt. En dan nog eens de vraag of dat een goed standpunt is. Ik denk het niet, op geen manier, maar. Maar toch maar. Zijn toekomst is. Dat wil zeggen, als die figuur komt, dan wordt de wereld geconfronteerd met kracht, tekenen, wonderen der leugen. Men lezen Openbaring 13, vers 13. En dan denk ik altijd, nou dan weet je het wel. 13 vers 13. Hoeveel goeds kan het wezen? Maar daar gaat het over die twee figuren die in die dagen de dienst op aarde uitmaken. En daar staat inderdaad beschreven hoe dat gepaard gaat met tekenen, wonderen. Waarmee ze, indien het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden, enzovoorts. En de Heer zelf zei, dat u niemand verleiden. Met hetzelfde woord als waarmee deze uiteenzetting in vers 3 begint. Maar ik citeer hem nu uit Matthäus 24. Dat u niemand verleiden, want er zullen velen komen in mijn naam, enzovoorts. In mijn naam. Antichristen dus. Logischerwijze. Ja, dat is wat Johannes zegt. De antichrist komt, maar er zijn wel vele antichristen geworden. Dat is een algemeen bekend verschijnsel. Zie? Maar je wordt gewaarschuwd. Met name voor krachten, tekenen en wonderen enzovoorts. Want die krachten, tekenen en wonderen des Heilige Geestes, bedelingen des Heilige Geestes uit Hebreeën 2, dat zijn niet zomaar wonderen, het zijn tekenen, uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus. Ja, ze maken er onderdeel van uit, maar het misverstand is dat dat het werk van Christus als zodanig is. Dat is het niet, het zijn beelden daarvan. Ze hebben een betekenis. En een beetje kunstjes doen, ja, dat is een heel ander ding. Nou ja. Ja, er zijn mensen die zich dan toch richten op bovennatuurlijke dingen, maar ze willen de God van de Bijbel niet. Dan worden ze bediend door Jannes en Jambres. Schreef Paulus. Door aardse tovenaars. Die zijn tot heel wat in staat, naar het schijnt. Maar dat zijn krachten, tekenen, wonderen, der leugen. En dat in alle verleiding. Voor leugen, uit vers 9, krijgen wij nog een andere term. Er wordt vers 10 weer aan opgehangen. Namelijk, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid. Onrechtvaardige verleiding. Als synoniemen voor leugen. Dus zijn werking is in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid. Ja, het is de onrechtvaardige die openbaar wordt. En verleiding en leugen in degenen, zijn toekomst is naar de werking des Satans in degenen die verloren gaan. Ik moet altijd eerst van het evangelisch jargon af, van verloren gaan. Want in gewoon Nederlands betekent verloren gaan dat je wel gaat, maar je weet de weg niet. Dat is wat het is. Je gaat wel, maar je weet niet eens waar naartoe. Je bent de weg kwijt. Mijn broer zou zeggen, ja, die is toch onder je? Maar dan, ja.
Verloren lopen.
Ja, verloren gaan, verloren lopen, dat is wat het betekent. Het komt nergens uit. Zoals in een doolhof, zal ik maar zeggen. Er moet ergens wel een goede route, maar niemand weet hem. En verloren gaan, dat is wat het is. Ze zijn de weg kwijt. En ja, als iemand de weg kwijt is, dat is ook een eufemisme voor waanzinnigheid. Ik gebruik met opzet dat woord, omdat het beschrijvend is. Waanzinnig, dat wil zeggen, de zinnen nemen wel waar, maar het is een waan. Het is niet de waarheid, maar een waan. Dat is waanzinnigheid. Men ziet, men denkt van alles. Iets als virtuele realiteit is ook geen realiteit, hè? Dat weet u toch, hè? Virtuele, ik ga het niet uitleggen wat het dan wel is, maar virtuele realiteit is eigenlijk een leugen. Dat is niet de realiteit. Dat is een kunstmatig opgeroepen omgeving. Maar die bestaat niet echt. Echt niet. Nou ja. Dat is, dan ben je op de weg kwijt. Zo iemand noemen ze, iemand die in een waan leeft, zal ik maar zeggen, die spoort niet. Of die heeft ze niet op een rijtje. Of hij is de weg kwijt, heet dat. Ja, die is ook helemaal de weg kwijt. Zo. Ja, precies. Die is van het padje. Ja. Het klinkt in Maleis, maar het is het niet, hè? Het padje. Ja. Dan ben je een matje klapt, namelijk. Volgens de Maleis. Maar goed. Maar zo is het weer, ze zijn totaal de weg kwijt. En alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Hoezo? Nou ja, ze zijn de waarheid kwijt. En dus gaan ze verloren, heet dat. Ja, de weg kwijt. En waarom is dat? Om daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Dat wil zeggen, zij in gewoon Nederlands, platter, ze hebben geen liefde voor de waarheid. En daar hebben ze voor gekozen. want ze hebben geen liefde voor de waarheid, aangenomen. U kent de uitspraak van Pilatus, klassiek geworden, wat is waarheid? Dat betekent niet dat hij geen idee had van wat waarheid was, maar het betekent dat hij er niks mee te maken had, niks mee te maken wilde hebben, er ook niks mee kon. Want je kan daar niks mee hoor, verder. In de wereld kun je met waarheid niet terecht. Echt niet. Maar ja, die hoeft me niet. Men kan daar niks mee. Men vindt waarheid trouwens ook cynisch. Want de waarheid heeft een schel geluid, heeft een Fries mij verzekerd in het Fries. Ik heb het nagevraagd wat hij zei, maar... hè? Oh ja, meneer Scherluut. Of zoiets.
Schelluid.
Iets met schelluiden? Wat? De waarheid heeft een schel geluid. In gewoon Nederlands is het gewoon, de waarheid is hard. En dat is het dan. En de waarheid zeggen in de politiek wordt een politicus kwalijk genomen. En wordt hem bovendien te kennen gegeven dat hij een slecht politicus is. Gewoon om die reden. Ja. En toen heb ik het nog eens nagevraagd aan de dokter. Die zijn ook niet zo snel erbij om je de waarheid te vertellen, hoor. Want ja, als de dokter je de waarheid vertelt, dan weet je dat hij niet komt zeggen dat je kerngezond bent. Toch? Dan is er gewoonlijk wel iets mis. En als je kerngezond bent, zegt hij het misschien ook wel. Hoewel, dat weet ik niet, maar als je zwaar ziek bent, zal ik maar zeggen, dan wacht hij nog wel even met je wat te vertellen. En liever vertelt hij het je helemaal niet. Vertelt hij het je nabestaanden. Ik heb het meerdere malen meegemaakt, hoe dat het zo ging. Nee, de patiënt bekeerde niet, ze was al weg naar Geneve, kwam allemaal wel goed. Het was waarschijnlijk zus of zo. Totdat de patiënt overleden was en ik kreeg hij door, dat was waarschijnlijk toch een tumor. Achteraf heb ik begrepen dat dat dus echt bij de dokter al maanden bekend was, maar de patiënt nooit verteld is. Want ja, dat vinden ze dan niet. En dat is een discussie in de medische wereld. Was het er niet? Ik weet niet hoe het nu is, maar was het wel?
Nu wordt het wel verteld.
Misschien wel, maar het was altijd discussie. Moet een arts dan de waarheid vertellen, ja of nee? En de filosofie was, ja, dat moet je ze niet vertellen, want dan ontnemen ze elke hoop en dan gaan ze meteen dood. En dan zijn ze de klant kwijt. Nou ja. Dat mag je dus ook al niet zeggen. Maar zoiets. Ja. Maar waarheid. Ja. Wat moet je ermee? Men heeft er geen liefde voor. Ik weet nog dat ik op de lagere school in de zesde klas bij meester Kokmeijer te horen kreeg dat de Russen achter het ijzeren gordijn, die hadden een filosofie, lagere school is dit hoor. Groep 8 heet, voor jongens en meisjes, dat heet nu groep 8, ja. Er werd ons verteld, daar waarheid was daar dat wat goed was voor de partij. Dat wil zeggen voor de communistische partij. En er werd wat afgelogen in de Pravda, dat was de krant. En Pravda is het woord voor waarheid. In Nederland had je dus ook een krant die heette De Waarheid. Van de communistische partij. Ja. Dus er werd met de waarheid wat omgesukkeld. En niet zo lang geleden zat er iemand tegenover mij aan tafel die zei, maar waarheid bestaat niet. Die had al lang voor doorgeleerd, was psycholoog. En zei, waarheid bestaat niet. Toen redeneerde het gewoon weg. Waarheid bestaat niet. Ik had natuurlijk moeten zeggen, dus ik zit niet tegenover jou. Hè? Maar hij zegt gewoon niks. Nee. Wat moet je daar nou op zeggen? En waar begin je dan? Waarheid bestaat niet. Ja, dat was niet de conclusie, daar zijn ze ooit mee begonnen. Als uitgangspunt. Omdat men zei, we willen van de waarheid af. Nee? Hoe was het, pas Dieu of zoiets, een pas maître of zoiets, hoe zeg je dat in het Frans? Geen God en geen meester. 18e eeuw. En toen ging het licht aan, zeiden ze. Okay. Maar in ieder geval geen God en geen meester, dat was het idee. Dat hebben ze afgeschaft, officieel. En ingevoerd vervolgens via de Franse Revolutie, en daar zitten we nu nog mee. Dat is het, en men noemt het de verlichting. Dat is het verhaal van onze moderne samenleving. En de, vervolgens bestaat geen waarheid, nee. Want als het wel bestaat, bestaat God. Maar ja, dit is te kort door de bocht. En als je dat in de Formule 1 doet, word je wereldkampioen en gelauwerd. Maar als je dat in de filosofie doet, ga je naar de Gillette. Ga je naar de guillotine? Ja, dan is serieus. Nou goed. Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen. En de waarheid is het markante punt. Het is ter oriëntatie. Dat is de norm eigenlijk voor alle dingen. En als je dat dan niet hebt, ja, dan ga je wel, maar verloren. En dus heet het vooruitgang. En al die mensen die progressief zijn en met de vooruitgang bezig zijn, hebben geen idee waarheen ze onderweg zijn, hoor. Als het maar vooruit gaat. En als je niet weet hoe vooruit, dan begin je gewoon bij het afbreken van het hedendaagse. Dan heb je dat vast achter je gelaten. En dat is toch vooruitgang als je wat achter je laat. Dat is de redenering. Serieus. Ook dat leerde ik op de lagere school trouwens al. Dat men erop uit is om het bestaande te vernietigen. Want ja, als je vooruit moet, dan moet je het bestaande vernietigen. Dan moet je achter je schepen achter je verbranden, heet dat. Al was het de schepen onder je. En ze doen het ook, want dan moeten wij er ook af van die schepen. Enzovoorts. En dan gaan we lekker vooruit, heet dat. Ja, belachelijke filosofieën, maar de wereld weet niet beter, om mij heen niet. Dat is waarin wij leven vandaag. En dus men gaat verloren, men is de weg kwijt. Zie je? Goed. Ze hebben de liefde der waarheid niet. Als ze die wel hadden namelijk, zouden ze zalig worden. Dat is impliciet wat vers 10 zegt. Het is nog steeds kort af, maar dat is wat er staat. Verleiding, leugen in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. Als je de waarheid zoekt, word je zalig. Die is ook kort door de bocht, want iets langer wordt het. Als je de waarheid zoekt, zul je de waarheid vinden. De waarheid is de zaligmaker. Want die is de weg, de waarheid en het leven. Dus als je de waarheid vindt, vind je de weg en het leven. Of gewoon de ware levende weg. Dat is de korte versie weer in Hebreeën 10. Dat is wat het is. En wat Paulus, kijk, Paulus in Handelingen 17 stelt zich op tegenover de aanwezige filosofen, want ja, het is Athene, dus wat woont daar voor volk? Daar wonen filosofen, die ook elke dag wat nieuws willen horen, die waren ook al met vooruitgang bezig dus, op een bepaalde manier. En Paulus zegt, er is maar één reden, één zin van het bestaan. De rest kun je vergeten, is maar één ding, namelijk, de mens is een schepping Gods. En de bedoeling is dat die schepping Gods, de mens, dat die God zoekt. Die niet verre is van een ieder van ons. Heb je dat nog? Diezelfde Paulus schreef in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt. Wat moet hij dan met zo'n uitspraak in Athene? Als hij zegt, maar het is de bedoeling dat men God zoekt. Het antwoord is, men zou de waarheid zoeken en dan vindt men God. En dat is het probleem van de filosofen ook. Dat wil zeggen, men zoekt niet de waarheid. Nee, in theorie, officieel wel, maar in de praktijk zoekt men gewoon een eigen theorie. Men ontwikkelt een eigen theorie en hoopt daar zoveel mogelijk votes voor te krijgen. Maar dan kan het Songfestival. Het Songfestival is eigenlijk een karikatuur van het hele leven, de hele mensheid enzovoorts. Maar verzinnen wat slaat. Nee, ik heb gisteravond even in een flits iets gezien. Die Nederlander, Duncan. Maar goed, die was nog lang niet aan de beurt. Dus laat me weer zitten. En toen zag ik een paar dames of wat er voor door moest gaan. Dat was niet helemaal duidelijk. Eén small, één medium en één extra, extra large. Die hebben jullie dus ook gezien, dat hoor ik nou. Heb ik zien dansen en met allerlei lichtflitsen en weet ik veel. En van de song is me niks bijgebleven. Helemaal geen woord, helemaal niets. Totaal niks. En wat dat nou met song of met muziek te maken heeft, is me volledig ontgaan. Ik heb trouwens ook geen muziekinstrument gezien. Dus ik heb hem meteen weer afgezet van ja, sorry, maar dat hoef ik niet te weten allemaal. Dat is slecht voor je gehoor, zeggen we muzikanten dan. Hè? Slecht voor je gehoor, moet je niet doen. Dus laat maar zitten. Maar die zijn alle normen en waarden kwijt. Maar het gaat maar om één ding, stemmen. Votes van mensen die er ook geen verstand van hebben. Ja. Hè? Dat schiet toch niet op?
Ja, want ze hebben wel gewonnen.
Ze hebben gewonnen, ja, dat levert geld op waarschijnlijk. Eén commerciële business. Dat is wat het is. Dus ja, ik heb daar helemaal niets mee. Helaas. Nou ja. Maar goed. Maar men zou de waarheid zoeken. En niet zoveel mogelijk stemmen. De waarheid zou men zoeken. En of de waarheid veel aanhangers heeft. Ja, dat weet ik ook niet. Dat moet ook tegenwoordig, je moet zoveel volgers hebben, heb ik begrepen. Dat iemand mij uitgelegd. Enzovoorts. Nou ja, waarom zou dat moeten? Kom op zeg. Wat een getop allemaal. Je zoekt de waarheid en dan vind je de Heer. En dan komt het refrein en dat is genoeg voor mij en dat is genoeg voor mij. Met dank aan Johannes de Heer voor zijn song in zijn songbundel. Doe ze. Ja. Om een of andere reden gaat het in het Frans, maar nou ja. Liefde voor de waarheid moet je hebben en die zou je moeten zoeken.
Ja, dat was de kop in de Telegraaf.
En als je dat niet zoekt, staat er, daarom. En ik weet niet waarom het in de toekomende tijd staat. De strekking is gewoon, daarom zendt God hun een kracht, hun is ook volstrekt overbodig dat woord. Daarom zendt God hun kracht der dwaling. Dat zal hun zenden is waarschijnlijk omdat het hele gedeelte gaat over de toekomst. Maar het punt is dat in het verleden, in het heden bedoel ik, al reden ook gebeurt waar men geen liefde heeft voor de waarheid. Zendt God. Zendt God een kracht der dwaling. In de tegenwoordige tijd. Dank u wel. In de tegenwoordige tijd hoort dat te staan in vers 11. Dat gebeurt nu. Vergis u maar niet. Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat als je de waarheid afwijst en geen belang bij hebt en dus de Heer gewoon afwijst, dat hij dan zegt, oké, dan heb je hier de leugen. Trouwens, we vinden in het Oude Testament bij gelegenheid ook dat de Heer een leugengeest zendt. Toch? Wat dat dan precies is, ja, wat het precies is, maar hoe precies wou je het hebben? Het is toch duidelijk wat het is? Dan maar niet. Zo gaat het. Dan vragen ze de weg naar het strand in Zandvoort en dan wijzen ze de weg in het Duits. En dan wijzen ze precies de andere kant op. In mijn jeugd gebeurde dat, hè. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwamen al die Duitsers weer in Nederland. Naar Bloemencorso en wat dingen meer. Met die grote slingers op de motorkap, dwars door het centrum van Bodegraven waar ik woonde. Je kunt er nou met de auto niet eens mee komen. Maar goed, doet er niet toe. Maar er was de doorgaande weg toen nog. Van Duitsland naar Lisse. Enzovoort. Maar u kent het verhaal. Dan vroegen die Duitsers de weg. Want die wegwijzering was nog niet zo geweldig. En dan werden ze gegarandeerd de andere kant op gewezen. Dat hadden de Nederlanders in de oorlog geleerd. Als een Duitser de weg vraagt. Dan wijzen ze de andere kant op. Of je draait de wegwijzer om, weet je wel. Ik ken het niet. Nee. Daarom zendt God een kracht der dwaling. Kracht blijft het. Der dwaling. Dat zij de leugen zouden geloven. Nou ja, in elk geval. Maar dan zwak het dan wat af. In elk geval, God laat hen dan over aan de dwaling. Want de wereld is al overgegeven in de macht van de boze, aan de macht der duisternis. Dat is al gebeurd. God heeft het licht uit de wereld weggenomen, lezen wij met nadruk in het Johannesevangelie, maar daarna in brieven bij gelegenheid ook. De wereld is achtergelaten in duisternis. Dus dat is zo. Alleen als je liefde hebt voor het licht, dan komt het licht bij je, komt je halen. Kom maar mee. En vandaar dat u en ik, wij zijn het licht der wereld. Nee, niet meteen opblazen en zeggen wij moeten de hele wereld verlichten. Dat is niet zo. Wij worden geacht vertegenwoordigers te zijn van het koninkrijk van het licht, zoals het heet, enzovoorts. En wij leiden de mensen uit. Wij roepen hen op om te komen uit te gaan buiten de lege plaats. Onder het motto, hoort Jezus nood u. Vanavond sta ik weer in de tent en dan schieten al die liederen me weer te binnen. Door de week nooit. Maar hoort Jezus nood u, kom tot het feest, enzovoort. Over het licht. Gaat. In de feestzaal en hoe het maar heten mag allemaal. Uit die wereld, want in die wereld heerst de leugen. En dat is dan weer zo op dat zij allen veroordeeld worden. Wie? Degene die de waarheid niet geloofd hebben, vers 12. Dat wil zeggen, die de waarheid niet aanvaard hebben. Voor het individu is daar moeilijk wat over te zeggen. Voor collectief, voor de wereld wel. Want de Bijbel zegt dat het evangelie, het woord der waarheid, het evangelie uwe zaligheid, dat het evangelie gepredikt is geworden in heel de wereld aan alle volken. Nee, niet sinds de uitvinding van de spoorwegen, dan wel de radio of de televisie of wat het maar was. Om van andere media maar te zwijgen. Maar al in de dagen van Paulus. Staat in Colossens in elk geval dat dat gebeurd is. Dus, en vrucht draagt in heel de wereld. En het feit dat men het in het algemeen afwijst, heeft tot gevolg dat men overgeleverd wordt aan geest der dwaling. En dat is het decor dus, nou ja, de voedingsbodem van al die godsdiensten in de wereld. Als je dan de waarheid niet wil horen, zendt God een geest der dwaling. Als je 6-7 keer tegen de Heer zegt nee, dan krijg je daarna de kans niet meer. Dit was de farao. En ik leen hem even, niet eens uit Exodus, maar uit Romeinen hoofdstuk 9. Waar het als voorbeeld wordt aangehaald, zoals ik het nu ook doe. Je kunt niet maar nee blijven zeggen tegen God die ons confronteert met zichzelf dan wel met de waarheid. Je kunt niet nee tegen, zeggen tegen de koning der koningen en de heer der heren. Dat laat hij een paar keer gebeuren en dan is het over met je. Zo simpel is het. Niet omdat ik nou dreigen wil of zo. Maar zo gaat dat nou eenmaal. En de Bijbel spreekt over een soort wetmatigheid. Laat ik het daar gemakshalve maar op houden. Dat als je eraan gewend raakt om nee te zeggen, wordt het een reflex. Op den duur hoef je het niet eens meer te zeggen. Je hoort het niet eens meer. Je negeert het. Heb je dat nog? Laten we het nee, natuurlijk niet. Hoezo? Nee, waarom? Men heeft nee gezegd en nog eens een keer nee en nog eens een keer nee. En dan houdt het op. Bovendien, als ik u iets aanbied en u zegt nee en ik doe het daarna nog eens een keer en een poos later nog een keer, dan ga ik het toch niet meer aanbieden. Zo, want ik heb het dan een paar keer gevraagd en het goede mens wil niet. Het schijnen altijd dames te zijn, en goede mensen. Maar ja, het goede mens wil niet. De goede man, oké. Okay. Die wil niet, nou ja, dan houdt het toch op. Dan blijft de offerte. Op een gegeven moment zeg je, nou, dit was echt de laatste keer. Ik zeg, vraag het niet meer, dus nou moet je... toch, zoiets. Dat doen wij mensen al. Nou, zoals bij God ook. Je kunt niet aan de gang blijven. De Heer zegt, mijn ziel zal niet een eeuwigheid twisten. Ik blijf het niet doen. Ik hou er een keer mee op. Oké, dan gaan jullie niet naar het beloofde land, maar ik ga mijn belofte vervullen, want ik heb het jullie privé niet beloofd, ik heb het volk beloofd. En als je dus niet wil, dan wacht ik wel tot je dood bent en dan gaan je kinderen het beloofde land in. En dus dwaalden ze 40 jaar in de woestijn rond. Zo was dat. Toch? Nou ja. Et cetera, et cetera. Daarom zendt God hun kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Nou ja, dat kun je om je heen zien. En ik noem het vaak genoeg. En ik doe er nu maar het zwijgen toe dan. Ik ben van mening dat de hele moderne wereld is. Verder weet ik het niet. Maar die hele samenleving waarin wij leven, zal ik maar zeggen. Het zogenaamde in de Vrije Westen. Het is één en al leugen. Inclusief het vrije. Toch? Het is een en al leugen. Slavernij van de leugen. Langs alle kanten. Je kan ze geen... Het is gelogen. Nou ja. Daarom zendt God een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. In vers 10 is het dat ze de liefde de waarheid niet aangenomen hebben. Maar in vers 12 is het niet alleen hebben ze geen belang bij de waarheid. Maar ze hebben de waarheid gehoord maar niet aanvaard. Die de waarheid niet geloofd hebben maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou ja, dat is de gang van zaken. En dat komt tot een climax, als dat het goede woord is, dat komt tot een climax na de opname van de gemeente. Dan ontploft dat onder de inspiratie, we hebben het over spiritualiteit, onder de inspiratie van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, enzovoorts. Wetteloze, ik heb het u uitgelegd. Dat betekent dat men geen vaste beginselen heeft. Geen vaste waarden heeft. Geen dogma's. Noemt men het ook wel. Het is langzamerhand een lelijk woord geworden. Helaas. Dat betekent ook maar gewoon leer. Dat wil zeggen een lering. Maar vooruit, die hebben ze niet. En daarom maakt het zo niet uit welke religie je aanhangt. Het is allemaal prima, als het maar niet de waarheid is. Als je maar niet denkt, zo is het. Dat heet fundamentalisme. En je weet, het is een gevaar voor de wereld, voor het zonnestelsel, voor de zwarte gaten. En, alle twee. En één, oh, doe maar. Maar en voor de planeet en natuurlijk voor de gevlekte salamander. En waar het maar allemaal gevaarlijk voor is. Maar ja. Maar opdat zij allen veroordeeld worden. onder dat oordeel komen, betekent dat feitelijk. En daarna zou ik natuurlijk helemaal overnieuw moeten beginnen in Romeinen hoofdstuk 1 of in Johannes 3, waar dan inderdaad staat dat de hele wereld bestaat. Leven is een wat raar woord dan, maar bestaat onder het oordeel Gods. Sinds de verwerping van de Messias, in elk geval, bestaat de wereld onder het oordeel Gods. Dat wil zeggen, sinds die tijd heeft God zich ook daadwerkelijk metterdaad uit de wereld getrokken. Dat wil zeggen, heeft de wereld losgelaten enzovoorts en overgegeven aan de ongerechtigen, de ongerechtigheid en wat het maar was. Zo van, willen ze mij niet, dan moeten ze het zelf uitzoeken. En dat is het oordeel, zegt Johannes. Onder dat oordeel heeft Johannes 3. Dit is het oordeel dat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht, want hun werken waren boos. En daarom is licht uitgegaan, enzovoorts. Nou ja, daar leeft de mensheid onder. En men worstelt en men krabbelt en men probeert van alles te doen om daar onderuit te komen. Maar dat gaat echt niet lukken. Integendeel. We gaan steeds verder en verder. En aan de andere kant zie je dan, terugkijkend, kijk over 2000 jaar terug, zie je dan dat de Heer toch zijn werk doet en zijn woord gestand doet, zich houdt aan zijn woord en voortgaat met het verzamelen van een volk voor zijn naam. En op het moment dat het erop lijkt dat dat helemaal niet meer gaat, zal ik maar zeggen, heb ik de indruk gekregen dat God dan hier en daar ingrijpt met een beetje geweld. Zo van, maar ik ga wel door. Heb u dat nog? En dan zo ontstaat de kerkgeschiedenis. Denk ik dan altijd. Zo incidenteel een ingrijpen van God, de route weer wordt ingezet enzovoort, om het een en ander voor te zetten. Maar dat is heel wat anders dan het klassieke christelijke ideaal, met een kleine c uiteraard, van we beginnen met een mosterdzaadje en dan maken we daar een grote boom van en dan wordt het christendom verspreid over heel de wereld en dan kan de Heer komen, want dan hebben wij zijn rijk op aarde gevestigd. Dit is klassiek christelijke eschatologie. Zo van, dit is wat wij moeten doen, enzovoorts. Daar hebben we ook christelijke politieke partijen aan te danken, aan dat idee. Zeer zeker wel. Maar ja, hoe dan ook, dat is niet Gods plan. En als u vraagt waarom daar dan zo weinig van terechtgekomen is, zeg ik, ja, dat komt omdat het Gods plan ook niet is. En God werkt daar ook niet aan mee. Hij verzamelt zich een volk uit de volkeren voor zijn naam. En daarom, het werk des Heren is in de praktijk gedaan. Oké, dit is generaliserend wat ik nu zeg. Maar in de praktijk, het werk des Heren is niet gedaan en werd niet gedaan en wordt niet gedaan door instituten. Maar door individuen. Door enkelingen. En of het dan is dankzij instituten of ondanks instituten. Ik heb persoonlijk de indruk gekregen van het laatste. Maar ik ben natuurlijk ook wel enigszins bevooroordeeld. Verder maakt het mij niet uit. Ik hoop alleen dat u erover na wil denken. Want zo is het gegaan in de loop der tijd. Het waren individuen. Hoe is het christendom hier terechtgekomen? En dan wijzen we op Willibrord en Bonifatius of Lebunius. Want ik moet vanavond naar Deventer. Ja, je moet toch wat. En dan noemen we nog even Johannesus, want ik wou eigenlijk Luther noemen. Maar eerst dan toch maar even de gans en dan de zwaan, hè. Voor wie het verhaal kent. Maar goed. En nog zo wat figuren, zo gaat dat. En Wesley enzovoorts. En, Billy Graham, ja, dat was een baptist, had ik van de week moeten zeggen. Dat heb ik vergeten om bij te vermelden. Maar die werd echt niet uitgezonden door de baptistenkerk, hoor, in welke vorm dan ook. Dus het is altijd persoonlijk initiatief. Dat is wat het is. Want God doet zijn werk via zijn eigen personeel. En dat gebeurt per definitie buiten de lege plaats. Dat is wat het is. En laat dat dan goed tot u doordringen. Want in de lege plaats. Nee, daar komt het licht wel. Maar dat is pas in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En zolang wij hier zijn, komt dat niet. Toch? Nou, daar laten we het eerst bij. Dan kunnen we u de volgende keer opwekken tot standvastigheid. Want dat staat boven het volgende vers. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat u zich laat vinden en dat waar wij de waarheid zoeken, dat u dan ineens zich aan ons bekend maakt. En dat niet alleen, maar u roept ons om tot u te komen buiten de legerplaats. Om daar u te dienen en opdat wij daar aanschouwen zouden de wondere dingen van uw woord, uw waarheid, uw wet. Wij danken u voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn en te mogen wandelen in het licht, hoewel wij naar de mens leven in een duistere wereld. Te mogen staan in uw waarheid, hoewel de wereld zich bevindt in de macht van de leugen. En te mogen leven in vrijheid waar de wereld in slavernij verkeert. Maar we danken u, Vader, dat wij uw woord hebben ontvangen en met dat woord ook uw leven. Dat u in onze harten geplant hebt, opdat het onze zielen zou zalig maken en ons zou gereed maken voor die nieuwe wereld, die nieuwe hemelen en nieuwe aarde, die u maken zou en waarin gerechtigheid woont. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw woord, voor deze dag die u ons geeft, en we bevelen ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten geplant mogen worden, om daadwerkelijk ons te veranderen naar de inwendige mens, tot verheerlijking van uw naam. Amen.